God zegen allemaal. Ik heb nog niet eerder een video gemaakt expliciet en gefocust over de grote verdrukking. En hoe ik daar tegenaan kijk. En omdat ik vaak vragen krijg van jullie, van Chris, hoe denk jij over de grote verdrukking? En soms ook artikelen toegestuurd krijg met argumenten voor een bepaalde positie, zoals een pre-trip rapture of een post-trip rapture. Leek het mij goed om eens een video te maken met focus op mijn visie op wat de Bijbel leert over de grote verdrukking, wat de betekenis daarvan is en waarom ik denk dat veel evangelische christenen fundamenteel verkeerd begrijpen wat Jezus bedoelt te zeggen met die grote verdrukking. Dit onderwerp is heel erg groot en toch wil ik proberen hier wat beknopt en bondig met jullie naar te kijken. Ik ben zelf opgegroeid in de evangelische wereld, zoals jullie weten. En ik heb daar veel te horen gekregen, ook toen ik daar opgroeide in de kerk, over de grote verdrukking. Veel verschillende perspectieven voorbij horen komen. Maar eigenlijk was altijd de overtuiging wel dat de grote verdrukking een periode was die nog in de toekomst ligt voor ons, waarin de gemeente van Jezus Christus of Israël of allebei nog vervolgd zullen gaan worden. En de laatste jaren ben ik dat eigenlijk anders gaan zien. Ben ik gaan ontdekken dat volgens mij de Bijbel en dan met name de Heer Jezus in de Olijfbergrede over iets heel anders spreekt wanneer die spreekt over de grote verdrukking. Nou, ik hoop dat met het kijken en luisteren van deze video dat jij misschien ook zult zien waarom ik daar anders naar ben gaan kijken en waarom ik geloof dat veel evangelische christenen fundamenteel verkeerd begrijpen wat Jezus bedoelt met de grote verdrukking en dat je misschien ook wat logischer gaat begrijpen waarom er überhaupt zoiets is als een grote verdrukking in de samenhang met het Oude Testament, het Oude Verbond wat God heeft gesteld met Israël door bemiddeling van Mozes en het Nieuwe Verbond. De functie van de grote verdrukking. Maar we beginnen even te kijken naar het schriftgedeelte waar eigenlijk de meeste mensen het over hebben als ze het hebben over de grote verdrukking. En dat is Matteüs 24 vers 21. Daar zegt de Heer Jezus, en dat is in de Olijfbergrede, zegt de Heer Jezus, want dan zal er een grote verdrukking zijn zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe en zoals er ook nooit meer zijn zal. Er is ook nog een ander schriftgedeelte waar de grote verdrukking genoemd wordt. Het is niet helemaal helder of dat het over dezelfde grote verdrukking gaat. Maar in Openbaring 7 vers 14 staat, en ik zei tegen hem, u weet het, mijn Heer. En hij zei tegen mij, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun gewaden gewassen. En ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het lam. Nou, omdat de Openbaring brief of het boek Openbaring een zeer symbolisch en soms ook wat moeilijker te begrijpen boek is dan de Olijfbergrede van de Heer Jezus in bijvoorbeeld Matthäus of Marcus of Lucas, wil ik wat inzoomen op wat Jezus bedoelt met de grote verdrukking in Matthäus 24. En mijn overtuiging is dat in Openbaring 7 het gaat over dezelfde grote verdrukking, maar ik denk dat Matthäus 24 ons wat meer duidelijkheid kan geven over wat Jezus bedoelt met de grote verdrukking en wat de functie daarvan is in de context van de woorden van Jezus gericht aan de leiders van Israël, aan de fariseeën, aan de schriftgeleerden en de geestelijk leiders van Israël in zijn tijd. Nou, wat is de functie van de Olijfbergrede? Ik heb er wel eerder video's over gemaakt, maar toch eventjes daarop terugkomend. En dit keer dus met de focus op de grote verdrukking. Jezus zegt kort voordat hij begint met zijn Olijfbergrede dit. Hij heeft een uitgebreid betoog en een hart, en je zou zelfs kunnen zeggen een agressief betoog richting de fariseeën, richting de geestelijke leiders van Israël in die tijd. En dan zegt hij Matteüs 23 vers 34, zegt hij dit. Daarom zie, ik zend profeten, wijzen en schriftgeleerden naar u toe. En sommige van hen zult u doden en kruisigen, en sommige van hen zult u geeselen in uw synagogen, en u zult hen vervolgen van stad tot stad. Opdat over u al het rechtvaardige bloed zal komen dat vergoten is op de aarde vanaf het bloed van de rechtvaardige Abel tot het bloed van Zacharia, de zoon van Berechia, die u gedood hebt tussen de tempel en het altaar. Voorwaar, ik zeg u, al deze dingen zullen komen over dit geslacht. Het is goed om dat eventjes te beseffen. De Heer Jezus heeft het over het feit dat door de tijd heen mensen de neiging hebben gehad om de boodschappers van God, de profeten van God, te doden. En Jezus koppelt dat ook expliciet, zeker vanaf het moment van Mozes, aan het volk Israël, die de gezanten van God, de profeten, steeds heeft vervolgd en gedood. En dan zegt hij, u heeft de profeten gedood, maar al die dingen, al dat bloed wat gevloeid heeft, zal komen over dit geslacht, over deze generatie, over jullie. De mensen die mij nu ook op het punt staan te kruisigen, jullie zullen het bloed en het oordeel over dat bloed gaan ontvangen. Zegt Jezus in vers 37, Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toegezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild. Jezus spreekt tot de leiders van Jeruzalem, tot de leiders van Israël, de geestelijke leiders, en zegt, ik heb uw kinderen willen vergaderen zoals een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt het niet gewild. En dan staat vers 38, en dit is een belangrijk sleutelvers om te begrijpen waarom de olijfbergrede begint. Zegt de Heer Jezus, zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. En wanneer de Heer Jezus het hier heeft over uw huis, heeft hij het over de tempel. Hij zegt, de tempel zal vernietigd gaan worden. En dan komen we in Matteüs 24, vers 1 tot 3. Dan staat er, en Jezus ging weg en vertrok uit de tempel. En zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Jezus antwoordde en zei tegen hen, ziet u dit alles? Voorwaar, ik zeg u, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. Dat is de context. De context is dat Jezus aankondigt, deze generatie zal het oordeel van God krijgen, wat eigenlijk eerdere generaties ook al wel verdiend hadden, omdat ze de profeten hebben gedood, maar nu staan jullie op het punt om iemand te doden die meer is dan de profeten, namelijk de Zoon van God. Weten jullie nog de gelijkenis van de wijngaard? Dat God zijn wijngaard uitleent aan pachters. En die pachters die weigeren de opbrengst te delen met de heer van de wijngaard. En vervolgens stuurt die heer gezanten. En dat is symbolisch voor de profeten die gestuurd zijn naar het volk Israël. En die worden één op één door die pachters van het land gedood. En weggestuurd en mishandeld. En dan denkt de eigenaar van dat stuk land, van die wijngaard, ik stuur mijn zoon, die zullen ze wel respecteren. En in plaats daarvan doden ze ook de zoon. En dan zegt de Heer Jezus, wat denkt u nu dat de Heer van de wijngaard zal doen? Hij zal komen en hij zal de wijngaard van hem afnemen. Hij zal komen in oordeel en hij zal de wijngaard geven aan anderen die wel de opbrengst daarvan zullen leveren. Dus dit is de context van de olijfbergrede, dat Jezus een oordeel aankondigt, een ernstig oordeel over ongelovig Israël, over opstandig Israël. En hij geeft hier aan, dat zal zo ernstig zijn dat de tempel vernietigd zal worden. Geen steen zal op de andere gelaten worden. En dan vragen dus de discipelen wanneer? Staat in vers 3, toen hij op de olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe, toen zij alleen waren. En zeiden, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? En dus er worden eigenlijk verschillende vragen gesteld. Maar de eerste is, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? Welke dingen? De vernietiging van de tempel en het oordeel over de verbondsbrekers. Dat wil zeggen ongelovig Israël. En pas in tweede instantie vragen ze, en hoe zal het einde van de wereld eruit zien? Nou, dan vervolgens in de olijfbergrede zien we dat de Heer Jezus aangeeft, er zal veel misleiding zijn, er zullen valse christussen zijn, er zullen valse profeten zijn, er zullen oorlogen zijn, hongersnoden, ziekten, aardbevingen. Hij geeft aan dat de eerste gemeente verdrukt zal gaan worden, er zal toenemende wetteloosheid zijn, de liefde van velen zal verkillen. En als je dit zo leest, dan heb je misschien nog niet direct in je hoofd waarom dit zo is. Waarom gaan deze dingen gebeuren? Maar op het moment dat je gaat kijken in Deuteronomium, de aankondiging van de vloek die Israël zou ondergaan, op het moment dat ze ongehoorzaam zouden zijn aan God, dan zie je al die elementen daar eigenlijk in terugkomen. Daar gaan we straks naar kijken. Maar dan ga je begrijpen dat de grote verdrukking eigenlijk het oordeel van God is in de context en de kaders van het oude verbond, het Mosaïsch verbond tussen God en Israël, dat het oordeel is wat Israël zou ondergaan op het moment dat het God ongehoorzaam zou zijn. En wat Jezus eigenlijk met de olijfbergrede laat zien is, door de Zoon van God te doden, hebben jullie de ultieme verbondsbreuk, hebben jullie ondergaan, hebben jullie gecommitteerd, hebben jullie begaan. Jullie hebben de ultieme verbondsbreuk begaan, en daarmee zullen jullie ook het ultieme oordeel van God over jullie heen halen. En dat is de functie van de grote verdrukking. Dat is wat Jezus zegt. Want lezen we dan verder, dan zien we ook hoe dat er verder uit gaat zien. Niet alleen oorlogen, niet alleen ziekte, niet alleen hongersnoden. Maar Matteüs 24 vanaf vers 15. Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats. Laat hij die het leest daarop letten. Laten dan zij die in Judea zijn vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen. En wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen. Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen. Straks zullen we overigens zien dat ook daarnaar wordt verwezen in Deuteronomium. De zwangeren en de zogenden. Maar dan lezen we in vers 20. En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat. Vers 21, en daar komt hij. Want dan zal er een grote verdrukking zijn zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe. En zoals er ook nooit meer zal zijn. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden. Maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden. En lezen we dan nog wat versen verder naar vers 34. Dan zegt Jezus: voorwaar, ik zeg u, dit geslacht, deze generatie, zal zeker niet voorbij gaan totdat al deze dingen gebeurd zijn. Tot nu toe lezen we dus heel duidelijk in Matteüs 24 vanaf vers 15. Er zal een gruwel van de verwoesting zijn. Daarover is gesproken door de profeet Daniël. Jullie zullen die zien staan op de heilige plaats. Dat wil zeggen ook in de tempel. En dan zegt hij, let erop, als je in Judea bent, vlucht. Vlucht naar de bergen. Dit is dus iets wat gaat over een lokale verdrukking. Een grote verdrukking, ja. Maar wel een verdrukking die plaatsvindt in Judea, in Jeruzalem, in de tempel. En er staat, je moet vluchten. Er is een grote verdrukking, maar je moet vluchten. En het is goed om te beseffen dat deze verdrukking, als we een parallel schriftgedeelte uit Lucas erbij pakken, gaat over een belegering. Kijk naar Lucas 21 vanaf vers 20. Dat is ook de olijfbergreden, maar Lucas gebruikt net iets andere woorden om dezelfde thematiek te bespreken. Lucas 21 vanaf vers 20. Wanneer u zult zien dat Jeruzalem door legers omringd wordt, weet dan dat zijn verwoesting nabij is. Laten dan wie in Judea zijn, daar heb je hem weer, vluchten naar de bergen. En wie in het midden van Jeruzalem zijn, daaruit wegtrekken. En wie op de velden zijn, er niet ingaan. Want, vers 22, dit zijn de dagen van wraak. Lucas verwijst naar de grote verdrukking met net iets andere woorden. Hij zegt, dit zijn de dagen van wraak, opdat al wat geschreven staat vervuld wordt. Dagen van wraak. Waarom wraak? Omdat God heeft aangekondigd in Deuteronomium dat op het moment dat Israël ontrouw zou zijn aan het verbond en hem de rug toe zou keren, dat er bepaalde vloeken zouden zijn, bepaalde wraak zou zijn als oordeel over die verbondsbreuk. En dat is overigens in de geschiedenis van Israël, in de kaders van dat Mosaïsch verbond, is dat vaker gebeurd. Denk aan het Babylonische ballingschap. Een soort tijdelijke uitstorting van die vloek. Dat zullen we straks ook zien. En toch is dat een soort gematigde verdrukking geweest, in de zin dat ze daar nog uit terugkwamen. Dat ze weer de tempel hebben herbouwd daarna, dat ze teruggekeerd zijn naar Jeruzalem. Wat Jezus zegt is, wat jullie nu gaan doen met het kruisigen en doden van niet slechts een profeet, maar de Zoon van God, is zo ernstig dat er een totale verbondsbreuk door jullie wordt gecommitteerd en er dus ook een nog ernstiger oordeel, een nog ernstigere verdrukking zal komen over ongelovig Israël. En dat noemt Jezus de grote verdrukking. Moet je zien als iets in de kaders van het oude verbond. En dan staat daar opnieuw weer over de zwangeren en de zogenden in die dagen in Lucas. En dat er een grote nood zal zijn, vers 23 van Lucas 21, een grote nood zal zijn in het land. Welk land? In het land Israël. En toorn over dit volk. Dus de grote verdrukking heeft te maken met dit volk, met het volk Israël. Het staat in vers 24, en zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. Dit zijn allemaal dingen die daadwerkelijk gebeurd zijn binnen één generatie na de Heer Jezus. In het jaar 70 na Christus en de jaren daar naartoe leidend met de grootste Joodse oorlog, wat beschreven wordt door Flavius Josephus. We zullen straks ook nog naar een aantal citaten van Flavius Josephus kijken. Dan zie je ook dat daadwerkelijk dat wat Jezus zegt op detailniveau vervuld wordt in dat jaar 70 na Christus. Maar dat is het moment dat deze dingen gebeuren. Dat is het moment dat de tempel vernietigd is door Titus, de zoon van Vespasianus, de keizer op dat moment. En de belegering van Jeruzalem door de Romeinse legioenen. Waarbij overigens heel interessant is dat Jezus zegt, als je Jeruzalem omsingeld ziet door legers, vlucht dan. Want dat is precies wat je niet zou doen normaal. Normaal zou je juist van het veld vluchten in de versterkte steden om te verschuilen voor de legers. Dat heeft Israël ook gedaan in het jaar 70 na Christus. Veel mensen hebben zich verschanst in de stad Jeruzalem. En dat was het moment dat eigenlijk toenemende ellende uitbrak, omdat die legers Jeruzalem omsingelden, maar daardoor ook geen verkeer meer naar binnen of naar buiten lieten. Er een enorme hongersnood ontstond en het volk daar in enorme verdrukking kwam te zitten in Jeruzalem. Zullen we straks ook lezen in Flavius Josephus. Nou, toch even terug naar Deuteronomium. Ik heb het een aantal keer genoemd, maar wat ik eigenlijk wil dat je ziet is dat er een enorm belangrijke relatie is tussen Deuteronomium 28 en de olijfbergreden in Matteüs 24 en de andere synoptische evangeliën. Dat zag ik nooit. Zeker niet vroeger in de evangelische kerk, dat die relatie werd getrokken. Maar ik denk dat je die relatie moet zien. Wil je begrijpen wat Jezus zegt? Dit zijn de dagen van wraak. Deuteronomium 28. We kennen dat schriftgedeelte goed. In de eerste 14 versen van Deuteronomium 28 geeft God aan wat voor zegeningen er zouden komen over het volk Israël als ze zijn geboden gehoorzaam zouden zijn. Maar het tweede deel van dat hoofdstuk, vanaf vers 15 tot 68, eigenlijk veel meer versen, daar beschrijft God in detail wat voor vloeken er zouden komen over het volk Israël op het moment dat ze hem ongehoorzaam zouden zijn. En ik wil gewoon kort een soort selectie geven daarvan. En dan wil ik je vragen om op te letten, herken je parallellen tussen wat er staat in Deuteronomium 28 en wat Jezus zegt in de Olijfbergreden? Er staat in Deuteronomium 28 vanaf vers 15. Daarentegen zal het gebeuren als u de stem van de Heere, uw God, niet gehoorzaam bent door al zijn geboden en zijn verordeningen die ik u heden gebied, nauwlettend te houden, dat al deze vervloekingen over u zullen komen en u zullen treffen. Vers 16. Vervloekt zult u zijn in de stad en vervloekt zult u zijn op het veld. Vers 20. De Heere zal vloek, verwarring en verderf onder u zenden in alles wat u ter hand neemt en doet, totdat u weggevaagd wordt en u al spoedig omkomt vanwege uw slechte daden waarmee u mij verlaten hebt. De Heere zal de pest aan u laten kleven, totdat hij u vernietigd heeft en u verdwenen bent uit het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen. De Heere zal u treffen met tering, koorts en ontsteking, met hitte en droogte, met korenbrand en meeldauw die u achtervolgen zullen totdat u omkomt. Dus we lezen hier over hongersnoden, we lezen hier over ziekte. Gaan we verder naar vers 25. De Heere zal geven dat u door uw vijanden verslagen wordt. Over één weg zult u tegen hen uittrekken, maar over zeven wegen zult u voor hem uitvluchten. U zult een schrikbeeld worden voor alle koninkrijken van de aarde. Uw dode lichaam, let op, zal voedsel zijn voor alle vogels in de lucht. Wat zei Jezus ook alweer in de Olijfbergreden? Waar het aas is, waar dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Wat lezen we in Deuteronomium 28, vers 26? Uw dode lichaam zal voedsel zijn voor alle vogels in de lucht en voor de dieren op de aarde. En niemand zal ze schrik aanjagen. Vers 27, de Heere zal u treffen met zweren van Egypte, met gezwellen, met huiduitslag of met uitslag en schurft waarvan u niet genezen kunt worden. Vers 29, let op, u zult midden op de dag, u zult op de middag rondtasten zoals een blinde rondtast in het donker. Zie je de relatie met wat Jezus zegt? Er zal een verduistering zijn. Het zal donker gaan worden. Deuteronomium 28 geeft dat ook aan. Het geeft aan, u zult op de middag rondtasten zoals een blinde rondtast in het donker. U zult uw wegen niet voorspoedig maken. U zult alle dagen alleen maar onderdrukt en beroofd worden. En er zal geen verlosser zijn. Vers 33. Een volk dat u niet kent zal de vrucht van uw land en heel uw arbeid opeten. U zult alle dagen alleen maar onderdrukt en uitgebuit worden. Nou, dan gaat het door met allerlei ziekten beschrijven. En dan vers 38 gaat het over sprinkhanen die het zaad en de opbrengst van de akker zullen opvreten. We lezen dan in vers 45 weer iets interessants. Er staat er, al deze vervloekingen zullen over u komen en u achtervolgen en u treffen, totdat u weggevaagd wordt omdat u de stem van de Heer uw God niet gehoorzaam geweest bent door zijn geboden en zijn verordeningen die hij u geboden heeft in acht te nemen. En dan let op, vers 46. Zij zullen voor u en uw nageslacht tot een teken en een wonder zijn in eeuwigheid. Dus de Heilige Geest zegt in dit hoofdstuk van Deuteronomium, al deze oordelen, al deze dingen die over jullie heen zullen komen, deze vervloekingen, zullen een teken zijn en een wonder zijn voor u en uw nageslacht. Met andere woorden, op het moment dat al deze dingen over jullie zullen komen, dan zal het voor jullie een teken zijn dat God zich tegen jullie gekeerd heeft vanwege de verbondsbreuk. Jezus spreekt daar ook over in de Olijfbergreden. Het zal een teken zijn, het teken van de Zoon des mensen die in de hemel is, zal verschijnen. Waarin? In dat oordeel. In al die oordelen die zullen komen over ongehoorzaam Israël. En dan staat er vers 47. Omdat u, de Heere uw God, niet gediend zult hebben met blijdschap en hartelijke vreugde vanwege de overvloed van alles, zult u uw vijanden die de Heere op u af zal sturen dienen met honger en dorst, met naaktheid en gebrek aan alles. Hij zal u een ijzeren juk op de hals leggen totdat hij u wegvaagt. Een meedogenloos volk dat oude mensen niet ontziet en jonge mensen niet genadig is. Een enorm vreed volk. Dit is wat er gebeurt in het jaar 70 na Christus. Dit is Rome, de Romeinse legers, die daar binnen gaan en alle mensen doden, jong en oud. Lezen we ook in Flavius Josephus. Maar dan komt er echt iets opvallends, een hele opvallende parallel tussen Deuteronomium en de Olijfbergreden. En dat is vers 53. U zult de vrucht van uw schoot eten, het vlees van uw zonen en van uw dochters, die de Heer uw God u gegeven zal hebben tijdens de belegering en in de nood waarin uw vijanden u doen verkeren. Zie hoe gedetailleerd de beschrijving is van de vloek die zal komen over Israël. Zo ernstig zal de hongersnood zijn tijdens de belegering, dat een vrouw haar eigen baby zal opeten. En dat is precies wat er gebeurt in het jaar 70 na Christus. En dat is wat Jezus zegt, wee de zwangeren, wee de zogenden in die dagen. Vers 54, de man onder u die weekhartig en zeer teergevoelig is, zal zijn broer, zijn innig geliefde vrouw en de rest van zijn zonen die hij nog over heeft, niets gunnen. Zie wat Jezus zegt, de liefde van velen zal verkillen. Zelfs die personen, die mannen en die vrouwen in het volk Israël, die van nature mild zijn, zachtmoedig, liefdevol, die zullen in die tijd als een uiting van de vloek die zal komen over Israël, zullen kil worden, zullen hard worden. Dan lezen we vers 59. De Heere zal uw plagen en de plagen van uw nageslacht uitzonderlijk maken. Het zullen grote en aanhoudende plagen en kwaadaardige en aanhoudende ziekte zijn. Hij zal alle kwalen van Egypte waarvoor u beducht geweest bent op u laten terugkeren en zij zullen aan u blijven kleven. Dan gaat het nog verder, vers 62. U zult met weinig mensen overblijven, terwijl u zo talrijk was als de sterren aan de hemel, omdat u de stem van de Heer uw God niet gehoorzaam bent geweest. God zegt als het ware, ook al bent u zo talrijk als de sterren van de hemel, op dat moment zullen de sterren uit de hemel vallen, ze zullen verduisterd worden. U zult met weinig mensen overblijven. Dat is de beeldspraak die gebruikt wordt, ook al in Deuteronomium. En dan staat er, vers 64, de Heer zal u verspreiden onder alle volken, van het ene einde van de aarde tot aan het andere einde van de aarde. Daar zult u andere goden dienen die nog uw vaderen gekend hebben, hout en steen. Die u nog uw vaderen gekend hebben, hout en steen. Daarbij zult u onder die volken niet tot rust komen en uw voedsel zal geen rustplaats hebben, want de Heer zal u daar een bevend hart en kwijnende ogen en een treurende ziel geven. Nou, en zo gaat het verder tot vers 68. God geeft op detailniveau aan welke vloek er zal komen over Israël op het moment dat het ongehoorzaam zal zijn. En precies voordat de olijfbergrede door Jezus wordt gestart, geeft Jezus aan, dat is de situatie die nu bereikt is. Jullie hebben de profeten gedood, maar nu is de zoon gekomen en jullie staan op het punt om de zoon te doden. Wat denk je dat er nu zal gaan gebeuren? Wat zal er gebeuren? Lucas 20, vers 16. Hij zal komen en die landbouwers ombrengen en zal de wijngaard aan anderen geven. En toen zij dit hoorden, zeiden ze, dat nooit. Dat nooit. Dat was de overtuiging van Israël. Dat zou God nooit doen. God zou nooit toelaten dat de tempel nog een keer vernietigd zou worden. God zou nooit toelaten dat de Romeinse legers hen zouden overwinnen. En toch was dat precies wat Jezus heeft aangekondigd dat er zou gebeuren en wat ook is gebeurd. In Lucas 23 vanaf vers 27 lezen we dit opmerkelijke stuk. Een grote menigte van volk volgde hem. Dit is de Heer Jezus op weg naar het kruis. Ook een menigte van vrouwen die zich op de borst sloegen en hem beklaagden. En Jezus keerde zich naar hen om en zei, dochters van Jeruzalem, huil niet over mij, maar huil over uzelf en over uw kinderen. Die generatie. Vers 29, want zie, er komen dagen waarin men zal zeggen, zalig de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Dan zullen zij beginnen te zeggen tegen de bergen, val op ons en tegen de heuvels, bedek ons. Want als zij dit doen met het groene hout, wat zal er dan met het dorre hout gebeuren? Met andere woorden, broeder Chris, waar gaat de grote verdrukking over? De grote verdrukking is de ultieme oordeelsaankondiging binnen het kader van het Mozaïsch verbond tussen God en Israël, die gaat komen vanwege de kruisiging van de Heer Jezus Christus over ongelovig Israël. Dat is waar de grote verdrukking over gaat. En dus heeft de grote verdrukking plaatsgevonden in het jaar 70 na Christus, toen de tempel is vernietigd en de ceremoniële wet eigenlijk daar gestopt is. Sindsdien is er niet meer die ceremoniële wet, kan niet meer uitgevoerd worden vanwege het feit dat ook in het judaïsme de priesterdienst niet langer uitvoerbaar is, omdat de tempel vernietigd is en er is tot op heden geen tempel meer geweest. In het jaar 70 na Christus is de tempel vernietigd. En dus zijn feesten zoals Yom Kippur, hè, de grote verzoendag, zijn eigenlijk niet meer uitvoerbaar geweest op de manier waarop God dat heeft voorgeschreven. Dat is geen toeval. Dat is omdat de Heer Jezus dat oordeel heeft aangekondigd. En we lezen ook in Hebreeën hoofdstuk 8 dat het oude verbond zou gaan verouderen en op het punt stond om te verdwijnen. Dat is iets wat de Hebreeënbriefschrijver een paar jaar voor de vernietiging van Jeruzalem en de vernietiging van de tempel al aankondigt. Is een profetische aankondiging van die grote verdrukking en de vernietiging van de tempel. Tot slot, Want misschien vraag je dan, broeder Chris, gaat dan die hele olijfbergrede over de vernietiging van Jeruzalem en over de vernietiging van de tempel? Nee, ik geloof dat zeker bijvoorbeeld in Matthäus vanaf vers 36, dus Matthäus 24 vanaf vers 36, dat Jezus de aandacht verschuift. Dan heeft hij het over, maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan mijn vader. Dan heeft hij het over een andere dag, dan heeft hij het over de voleinding van de wereld. Maar niemand weet de dag of het uur wanneer dat zal gaan gebeuren. Maar wanneer Jezus heeft over de vernietiging van Jeruzalem, dan noemt hij allerlei voortekenen die gaan plaatsvinden, die we ook weer kunnen relateren aan die verbondsvloek uit Deuteronomium. Nou, ik wil afsluiten door nog een aantal citaten te delen met jullie vanuit Flavius Josephus. Flavius Josephus is de meest belangrijke geschiedschrijver, Joodse geschiedschrijver, die ons een inkijkje geeft in hoe het geweest is in Jeruzalem ten tijde van die oorlog met Rome, die uiteindelijk heeft geresulteerd in 70 na Christus, de vernietiging van de tempel. En een aantal detailbeschrijvingen wil ik jullie niet onthouden. Want daar zie je precies de uitvoering van die verbondsvloek en de uitvoering van de woorden van de Heer Jezus in de olijfbergrede. Dit is waar ik geloof dat de grote verdrukking over gaat. Eén gedeelte vinden we in Josephus in vers 206. Daar staat dat er een vrouw was in Jeruzalem, en ik lees even in het Engels en ik zal gelijk simultaan vertalen. Die vrouw die zegt, poor babe, arme baby, zegt ze tegen haar baby. Amidst war, famine and sedition, te midden van oorlog en hongersnood, to what end should I preserve thee? Wat is het doel om jou in bewaring te houden? Waarom zou ik je niet doden? With the Roman slavery awaiting us, should we live till they come? Omdat we weten dat we slaven zullen worden van de Romeinen, zullen we nog wachten totdat zij zullen komen? Maar, zegt ze erachteraan, de hongersdood zal voorafgaan nog aan de slavernij en zal nog vreder zijn dan het worden van slaven. En dan zegt ze tot haar baby in het 208ste vers, come, be thou food for me. Zegt ze tegen haar baby, wees voedsel voor mij. En dan staat er in 209, met deze woorden slachtte zij haar zoon. En daarna, toen ze zijn lichaam heeft geroosterd en de helft daarvan had opgegeten, bedekte zij de andere helft en sloeg het overblijfsel op. En later wordt ontdekt dat deze vrouw haar baby heeft gedood om aan de hongersnood te ontkomen, haar eigen baby op te eten. Maar dit is precies wat God heeft aangekondigd dat zou gaan gebeuren in Deuteronomium. En wat Jezus heeft gezegd in de olijfbergrede, wee de zwangeren in die dagen en de zogende in die dagen, te midden van zo'n hongersnood. En lezen we dan verder, dan zien we wat er gebeurt, dat de tempel in brand staat in 271 van Flavius Josephus. Dit, wat ik citeer trouwens, dat zijn de boeken van The Jewish War, zijn 7 boeken. En je kunt dit zelf nalezen, 271. Terwijl de tempel in brand stond, was het zo dat de overwinnaars, de Romeinen, alles plunderden wat ze tegenkwamen en ze slachten alle die gevangen werden. Er werd geen genade getoond aan leeftijd, er werd geen ontzag getoond aan bepaalde rangen en standen, nee, kinderen en grijzen, normale mensen en priesters, allen werden zij geslacht. Iedere klasse werd overwonnen en werd overgeleverd aan de greep van oorlog. En of dat er nu gesmeekt werd om genade of niet, allen werden gedood. Dan komen we bij 285 en daar lezen we iets over valse profeten die actief waren te midden van deze grote verdrukking in het jaar 70 na Christus. Er staat dat er mensen naar de tempel gingen en juist daardoor dood gingen. En dan staat er, they owed their destruction to a false prophet. Zij hadden hun vernietiging te danken aan een valse profeet die op die dag had geproclameerd tot het volk in de stad Jeruzalem dat God hen had bevolen om naar de voorhof van de tempel te gaan om daar de tekenen van hun bevrijding te ontvangen. En verschillende profeten, net als die profeet, waren op dat moment ook in gehoorzaamheid aan bepaalde tiranen bezig met het misleiden van de mensen door hen op te dragen te wachten op hulp van God. Met als doel dat er minder vluchtelingen zouden zijn, dat er minder desertie zou zijn. En om valse hoop te geven aan de mensen in de stad. Dus er waren valse profeten, zoals Jezus had voorzegd in de olijfbergrede, die zeiden, ga naar de tempel, God zal je redden. Dit gaat goed komen, God zal niet toelaten dat jullie vernietigd worden. En wat zei Jezus? Wees voorzichtig, er zullen valse profeten zijn. Nee, vlucht wanneer je de stad omringd ziet door legers. En we weten uit de geschiedschrijving dat ook christenen zijn gevlucht. Dat christenen zijn gevlucht naar Pella, een nabijgelegen stad. En dat die om die reden waarschijnlijk overleefden, terwijl veel mensen die niet luisterden naar Jezus' woorden uit de olijfbergreden zich hebben verschanst in de stad en zijn gestorven. In Flavius Josephus 289 lezen we dit. So it was, when a star resembling a sword stood over the city. Er was in die tijd een ster die gezien werd, boven de stad, een ster in de vorm van een zwaard. Dus er was een soort teken in de hemel. En er waren meer van dit soort opmerkelijke tekenen, voorafgaand aan de vernietiging van de tempel, omstreeks of in het jaar 70 na Christus, die gezien werden. In 293 beschrijft Flavius Josephus nog iets opmerkelijks over de poort van de tempel. Die poort was gemaakt van brons en was zeer zwaar en kon slechts bewogen worden, geopend of gesloten worden door 20 mannen. En dan staat er, this gate was observed at the sixth hour of the night. Dus in de nacht werd gezien dat deze poort spontaan openging, zonder dat er iemand was die hem opende. En dan lezen we in 295 dat simpele mensen dachten dat dit een goed teken was van God, dat God de poort van zegeningen had geopend. Maar staat er achteraan, schrijft Flavius Josephus, de learned, de meer ervaren mensen, de meer geleerde mensen begrepen dat het betekende dat de veiligheid van de tempel uit zichzelf weggenomen werd. En dat het opengaan van de poort eigenlijk een cadeau was aan de vijand. En dat het een indicatie was van het naderende, van de naderende verwoesting van de tempel door de Romeinen. Lezen we verder in 316. Inmiddels staat de tempel in brand, is het volk weggegaan. En dan lezen we de Romeinen die binnengaan in de voorhof. Staat er, they carried their standards into the temple court. Zij namen hun vaandels, de vaandels van het Romeinse leger, van Rome, mee in de voorhof van de tempel. En zij zetten die daar tegenover de oostpoort neer. En zij brachten offers aan hun vaandel. En with rousing acclamations hailed Titus as emperor. Dus terwijl ze offers brengen, eigenlijk, dit is die gruwel van verwoesting waar Jezus waarschijnlijk over spreekt. Terwijl ze offers brengen in de tempel aan de keizer en aan het vaandel van Rome, roepen ze het uit, de naam van Titus. Nou, en tot slot, en dat is het laatste gedeelte van Flavius Josephus wat ik met jullie wil delen, is dit, dat, en dit is zelfs iets waarvan Flavius Josephus zegt van, als ik dit vertel, je zou denken dat het een sprookje is, dat het een fabel is, maar dit is echt iets wat ik opschrijf omdat dit gerapporteerd werd in die tijd. Er staat in 297, indeed, what I am about to relate would, I imagine, have been deemed a fable. Dat wat ik nu ga vertellen zou misschien voor een fabel aangezien kunnen worden. Were it not for the narratives of eyewitnesses, waren het niet dat er zoveel ooggetuigen zijn, and for the subsequent calamities which deserve to be so signalized. En de calamiteiten die volgden op dit verhaal, die maken dat het verhaal meer betrouwbaar wordt. 298. Want voordat de zon onderging in alle delen van het land, werden er in de hemel koetsen gezien, oorlogskoetsen, en gewapende bataljons die door de wolken heen gingen en de steden omringden. Dus er wordt beschreven door verschillende ooggetuigen dat er in die tijd van de omsingeling van Jeruzalem en de vernietiging van de tempel, dat er in de hemel werd er een legermacht gezien, werden engelen gezien, werden er koetsen gezien. En dan staat er dat verschillende mensen dit hebben gehoord, dat er een stem was als van een legermacht die zei, we are departing hence, of let us depart hence. Met andere woorden, wij gaan hier weg, wij vertrekken nu, laat ons nu vertrekken. Het is onmerkelijk dat Flavius Josephus al deze dingen die Jezus aankondigt in de Olijfbergreden beschrijft dat ze gebeurd zijn in het jaar 70 na Christus. Die omsingeling door de Romeinse legers, de ernstige hongersnood, vrouwen die hun eigen baby's opeten, tekenen in de hemel, de gruwel van verwoesting in de tempel, het offers brengen aan de keizer Titus, of de persoon die zij zien als waardige opvolger van Vespasianus, namelijk Titus. Al deze dingen die Jezus heeft aangekondigd in de Olijfbergreden worden beschreven in de geschiedschrijving van Flavius Josephus. Dus dan kom ik tot het einde van deze video. Maar wat is dus samenvattend mijn visie op de grote verdrukking? De grote verdrukking is het ultieme verbondsoordeel wat God heeft gebracht over ongelovig Israël, waarmee hij ook het oude verbond heeft afgesloten. Het Mozaïsch verbond is daarmee gestopt. De ceremoniële wet niet meer ten uitvoer, de tempel vernietigd. Betekent dat dan dat je semitisch bent, als je dat zo ziet, dat je tegen Israël bent? Nee, helemaal niet. Je neemt de woorden van Jezus serieus, die aangeeft dat de verbondsbrekers van het oude verbond geoordeeld zullen worden conform de kaders van het oude verbond. Maar de Bijbel zegt ook in Jeremia 31 dat God een nieuw verbond zal sluiten met het volk Israël. En dat nieuwe verbond is het verbond binnen de kaders waarvan er nog steeds beloften liggen, geloof ik, voor het volk Israël. Ik heb er een andere video over gemaakt. Ik geloof nog steeds dat God niet klaar is met Israël. Ik geloof nog steeds dat er een toekomst is voor Israël. Maar niet in de kaders van het oude verbond. Nee, het oude verbond is verouderd en is weggegaan. En het ultieme oordeel, de grote verdrukking van Israël, ten uitvoer gebracht in het jaar 70 na Christus. Maar er is ook een nieuw verbond. En ik geloof dat Israël op een dag zal binnengaan in grote getalen in dat nieuwe verbond. Dat ze Jezus zullen aannemen als Messias. Dat ze hem zullen zien als het ultieme offer. Maar niet doordat er een nieuwe tempel wordt gebouwd, waar weer opnieuw dierenoffers worden gebracht, et cetera, et cetera. Ik geloof niet dat dat bijbels is. Ik geloof ook dat het bijna blasfemisch is om te denken dat God, nu dat het ultieme offer van de Zoon van God is gebracht, opnieuw acht zou slaan op dierenoffers, gebracht in een nieuwe tempel. Dat is denk ik, ja, in de evangelische wereld een beeld van de toekomst wat niet voldoende gegrond is in de Bijbel. Nee, de toekomst van Israël ligt in het omarmen van Jezus als de Messias. En daar alleen. En daarom is het belangrijk dat wij het evangelie blijven prediken, ook aan het geliefde volk Israël. Want ook in het Oude Testament zien we dat ondanks dat de ultieme verbondsvloeken ten uitvoer worden gebracht, dat er nog een toekomst is, dat God nog een belofte geeft. Ook in dat lied wat God heeft gegeven aan Israël om te zingen, waarin eigenlijk de hele toekomst van Israël toen al besloten lag. En misschien maak ik daar nog eens een video van, het lied wat God heeft gegeven aan Israël door Mozes, waarin al aangekondigd is de afval van Israël, maar ook het herstel van Israël. Nou, als je dat wil, laat dan een comment achter, laat het me weten. Ik hoop dat je iets hebt gehad aan deze video. En nogmaals, mijn overtuiging is dus dat de grote verdrukking niet in de toekomst ligt, maar in het verleden. Ik wil tot slot je nog bedanken, want ik sta op het punt, misschien is het al gebeurd inmiddels, om over de 10.000 abonnees heen te gaan. Dat voelt als een hele grote zegen. En ik had in het begin zeker niet verwacht dat er zoveel subscribers zouden zijn, zoveel abonnees. Dus ik wil jullie daarvoor bedanken. Ik wil God daarvoor bedanken. En ik hoop door Gods genade en jullie gebeden dat ik nog vele jaren door mag gaan om dit te doen. God zegen. Was deze video nuttig voor jou? Druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal. Als je het interessant vindt om verder over dit onderwerp na te denken of vragen te stellen, laat dan een comment achter. Lukt me niet altijd om daarop te reageren. Maar als ik zie dat er verschillende comments zijn met dezelfde verzoeken, dan wijd ik daar een nieuwe video aan. Door Gods genade. God zegen.